Goedenavond. Ik heet u van harte welkom in deze samenkomst. En vandaag is het Goede Vrijdag. En we staan op Goede Vrijdag staan we altijd stil bij het lijden en het sterven van onze Heer. En ik weet niet goed hoe u tegen dit hele gebeuren aankijkt. Maar voor mijzelf heb ik heel lang de vraag gehad. Hoe heeft dit nu kunnen gebeuren? Hoe heeft dit nu in de praktijk kunnen gebeuren? Kijk, wat ik wel heel snel door had, dat was dat dit alles heel goed paste in Gods plan. Maar hoe het nou kon gebeuren dat onze Heer, helemaal onschuldig, dan toch werd veroordeeld tot deze dood. Nou, dat wil ik graag met u bespreken. Maar voordat we verder gaan, wil ik graag met u beginnen met gebed. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar dat u ons zo bij elkaar brengt. En we zijn dankbaar voor uw genade en uw liefde dat dat kan. Vader, en we zijn vanavond hier bij elkaar om te kijken, wat is er nou gebeurd dan dus 2000 jaar geleden? Vader, daar aan dat kruis, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En vader, wilt u mij wijsheid geven vanavond ook tijdens het spreken? Vader, ik wil u ook bidden, Heer, dat de woorden die ik mag spreken, Heer, dat uiteindelijk zal blijken dat het niet mijn woorden zijn, maar dat het uw woorden zijn. Vader, wilt u dat geven? Heer, dat dat zo mag gaan vanavond. Vader, daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Goed, dan is deze Goede Vrijdag. Dat is vaak een wat sombere dag. En dat heeft natuurlijk te maken ook dan met het lijden en het sterven van onze Heer. Maar wat ook meespeelt, dat is een schuldgevoel. En ja, dat maakt ook somber. En vandaag wil ik u laten zien dat er in al die somberheid, dat er ook licht in verborgen zit. Nou, wat ga ik u vandaag laten zien? U ziet het op het scherm. Ik laat u zien vandaag dan dus twee heenwijzingen naar de dag van de intocht van Jezus. En ook naar de dag van de kruisiging. Wat ik u ook wil laten zien is hoe het nou komt, hè, dat hij toch werd veroordeeld door de landvoogd Pilatus. En ik laat u nog iets zien van het gebed van de volgelingen uit het boek Handelingen. Misschien dat u niet zo gelijk voor u kunt halen waar dat over gaat, maar dat laat ik u allemaal zien. Nou, wat u dan gaat zien en wat u ook op het scherm al een beetje ziet, dat het al heel voorzichtig dat licht iets gaat gloren. He, dat er iets licht glanst, maar het is nog maar heel weinig. Het is natuurlijk een beetje donker en een beetje somber, maar dat licht begint al te schijnen. Nou, en in dit alles, wat ik u ga laten zien, wil ik ook laten zien waar wij ook staan. En hoe dit licht ook voor ons gloort. En ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen met die twee heenwijzingen naar de dag van de intocht. Ik laat u een schemaatje zien van hoe dat in die tijd is gebeurd. Met de datum erbij en de maand. Bijvoorbeeld dan met de 10e Nisan, dat is de dag van de intocht. Dan met de 12e Nisan is het gesprek van het Sanhedrin met Judas. En de dag daarna, dan wordt Jezus inderdaad opgepakt. En vervolgens wordt hij ook veroordeeld en gekruisigd. De derde dag staat er ook al een beetje bij. Maar dit is dus de dag dan dus van de intocht. Daar begint het mee, dan met de 10e. En ik denk dat het goed is om te kijken waar daarover gesproken wordt. En dan beginnen we in het boek Exodus. En dat is namelijk Exodus 12. Dat is een onderdeel van de instelling van het Pascha. En ik zal het u voorlezen. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Kijk, in die tijd moest bijvoorbeeld een lam in huis genomen worden. En de vraag is dan voor hoe lang, en dat is het eigenlijk gelijk in de verse daarna, in vers 6. Gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten. Kijk, dat lam dat moest in huis genomen worden 4 dagen lang. En dan moest worden gezien of dat het helemaal gaaf was, want er mocht namelijk ook niks aan mankeren. En het moest bij hen ook in huis wonen. Het maakte deel uit van hun huis, het maakte deel uit van hun zijn. En de dag dat het lam in huis genomen moest worden, dat is ook heel toevallig de dag dat de Heere Jezus, zittend dan op een ezel, de stad inging. En ook na 4 dagen... moest dit lam sterven. En dat bloed, hè, wat aan de deurposten werd gesmeerd, ik denk dat u dat wel weet, wat ook allemaal hoort bij dat eerste Pascha wat werd gevierd, dat zorgde voor behoud van degenen die binnen waren. Dat ging niet zozeer dan over dood, maar het ging over leven. En dat verwijst eigenlijk ook naar het bloed wat eigenlijk vloeide aan dat kruis. En dat sprak ook van leven en niet van dood. Dan veel mensen denken gelijk, nou, dan is bloed en dood, dat hoort allemaal bij elkaar. Maar in principe verwijst het wel naar dat leven. Nou, dat is al iets van dat licht wat gaat gloren. En wat je ook ziet is dat eigenlijk in die hele oude boeken, zoals Exodus, eigenlijk al wordt gesproken van de Zoon, van het Lam Gods. En nog een ander voorbeeld is bijvoorbeeld deze figuur, Jozua. En dit gaat over de tijd dat het volk, dan is het land binnengaat. En hij brengt dat volk binnen. En dat gebeurt bij de plaats Gilgal. En dat betekent wenteling. En dan is deze man heeft ook in zijn naam eigenlijk dan is precies dezelfde betekenis dan is als Jezus. Jehoshua, dat betekent de Heere red. En vorige maand is daar nog uitgebreid bij ons in de dienst over gesproken. Over dat Gilgal, wat dat precies betekende. Maar ook dit gebeurt eigenlijk op dezelfde dag. Ik zal het u laten zien. Jozua 4. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand. En zij legerden zich te Gilgal. Nou, wat hier dus gebeurt is dat het volk op diezelfde dag dat land ingaat. Ook op de tiende Nisan. Maar dat gaat nog verder. Jozua 5, daar staat dit. En terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand, desavonds, in de vlakte van Jericho. En ook hier ziet u dat het volk ingaat op de 10e en op de 14e wordt dat Pascha gevierd. En ook dit verwijst allemaal naar het lam wat op de 10e binnengaat en op de 14e wordt geslacht. Nou, bij die 10e Nisan, daar staan we even bij stil. Ik heb net verteld, dat is de dag dat de Heer Jezus de stad ingaat, zittend op een ezel. En wel volgens Zacharia 9. En daar staat het volgende, jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem, zie, uw koning komt tot u, hij is nederig en rijdende op een ezel. Nou, hiermee wordt dat woord van Zacharia dus vervuld. En nu wordt er verondersteld in de geschiedenis dat er op die dag, op die 10e Nisan, nog iemand de stad inging. En dat was namelijk de landvoogd, stadhouder Pontius Pilatus. En op deze landvoogd gaan we ons wat richten. Want hij is uiteindelijk degene die door Jezus heeft veroordeeld. Nou, deze Pontius Pilatus, die had zijn huis in Caesarea. En hij ging voor dat feest, wat werd gevierd, ging hij ook naar deze stad toe. En hij wilde dat feest gewoon eens bijwonen. En er moesten ook nog wat complexe zaken door hem worden gedaan. En het was zo dat deze landvoogd de functie heeft vervuld van het jaar 26 tot 36. Hij heeft deze functie dus zo'n 10 jaar bekleed. En hij heeft ooit deze baan gekregen via een vriend, Sejanus. En Sejanus was een zeer machtig man, dan net onder keizer Tiberius. En in de beginjaren van het werk wat hij ging doen daar in Judea, waren er ook diverse grote problemen geweest. Met dat Joodse volk. En Sejanus heeft gezegd, als dat nou zou gebeuren, als dat zou ontstaan, dan moest hij met harde hand optreden. Dan moest hij dat in de kiem smoren en hij moest het hard aanpakken, want het was een lastig volk. Nou, er waren dus regelmatig grote spanningen en dat heeft ook alles te maken met de wet van dat Joodse volk en ook met Pilatus, die er toch ja, heel wat andere ideeën op nahield, maar dat is natuurlijk niet zo gek, want hij was gewoon een heiden. Maar dat volk, dat was het niet zo eens met die harde hand. En dat stuurde wat mensen naar Rome om hun beklag te doen over deze landvoogd. En die gaan erheen en ondertussen is er ook een heel groot probleem gerezen met Sejanus. Want zijn grote vriend, die werd schuldig bevonden aan hoogverraad. En wat er met hem is gebeurd, dat is eigenlijk wel bekend, maar ja, ik ga het u niet vertellen, want het is niet zo fraai. Want er bleven eigenlijk maar hele kleine stukjes van hem over. En in die tijd werd hoogverraad, of werd nog niet zo gewaardeerd. En vervolgens ondergingen ook alle vrienden en familieleden van Sejanus ook datzelfde lot. En ook de vrienden op hoge plaatsen. En je kunt je misschien wel een beetje voorstellen wat dat voor deze Sejanus, of voor deze landvoogd heeft betekend. Om voortdurend dan eens te moeten leven met het idee dat je wordt opgepakt. wegens je vriendschap met Saianus. Nou, hij werd niet opgepakt, maar wel kreeg hij de opdracht om veel soepeler met dat Joodse volk om te gaan. En dat Sanhedrin, de Joodse raad, dat was hij ook van op de hoogte, want die kwamen daar precies aan dat het allemaal speelde. Ja, en die maakte hier natuurlijk op hun wijze natuurlijk handig gebruik of misbruik van. En zo ook bij dat proces van onze Heer. Nou, nu ik u dit heb verteld over deze grote vriend van de landvoogd, Saianus, wil ik met u nogmaals kijken naar die paar stukjes die in het begin zo mooi voorgelezen zijn door Leen. Bijvoorbeeld deze. Ik heb er even een stukje uitgehaald. Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? En ze zeiden allen, hij moet gekruisigd worden. En hij zeide, wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? En ze schreeuwden des te meer, hij moet gekruisigd worden. En toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel meer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwe van de scharen en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Nou, wat je hier heel goed in ziet, zeker in die dik gedrukte regel, zie je dat hij vreesde voor dat volk. Maar hij vreesde ook voor dat lot van Saianus. Dat hing allemaal samen. En hetzelfde kun je ook vinden dan in die andere stukjes die voorgelezen zijn. Ik laat het even snel zien. Daar staat, wat moet ik dan doen met hem, die gij de koning der Joden noemt? En zij schreeuwde wederom, kruisig hem. En Pilatus zei tot hem, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En ze schreeuwde des te meer, kruisig hem. En Pilatus oordeelde het geraden om de scharen haar zin te geven. En gaf Jezus over om gekruisigd te worden. Nou, die eerste zin, die gij de koning der Joden noemt, dat was natuurlijk zout in de wonden. En ik vraag me pas af of hij dat wel helemaal in de gaten gehad heeft, wat hij hier heeft gezegd. Maar ook hier zie je weer de vrees die hij had voor de macht van het volk. En wat je ook goed ziet, dat is dat deze landvoogd, dat hij een beetje schippert. Hij gaat heel voorzichtig te werk. Hij wil geen onvrede met dat volk. Maar die Jezus, die is eigenlijk onschuldig. En hoe gaat hij dat nou aanpakken? Hij gaat eigenlijk als een soort diplomaat gaat hij te werk. Zo ging dat eigenlijk toen en zo gaat dat nu ook. Zo doen we dat in onze wereld. In sommige landen, daar komen veel mensen om en wij zijn vaak in gesprek daarover. Hoe we dat eigenlijk allemaal niet mag. Maar toch gebeurt het. Een volgend stukje, met Johannes, daar staat het ook weer in. Van toen af trachtte Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden en zeiden, indien gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer. En ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En even later staat er dan, de overpriesters antwoorden. De overpriesters antwoorden. Ja. Het wordt wel spannend zo, hè? Ja. De overpriesters antwoorden, wij hebben geen koning, alleen de keizer. Dat is op zich al merkwaardig, hè, voor zo'n volk wat onderdrukt wordt om zich op deze keizer te beroepen. Nou, het is zo dat deze landvoogd Pilatus, die heeft de zaak gewoon goed onderzocht. En hij heeft vastgesteld, er is geen schuld in hem. En weet u nog die vraag die ik in het begin eigenlijk stelde van, hè, hoe heeft het nou kunnen gebeuren dat hij toch werd veroordeeld? Nou, u gaat het nu een beetje zien, hè. Hij was bang, hij had gewoon vrees voor wat er was gebeurd met Saianus. Denk aan die kleine stukjes. En hoe was het mogelijk dat zo'n onschuldig iemand dan toch werd veroordeeld? En met onschuld bedoel ik eigenlijk niet onschuldig aan een soort vergrijp of een misdaad of zo. Nee, hij was de onschuld zelf. En dat is natuurlijk een term die we zelf wel eens gebruiken. Iemand is de onschuld zelf, maar ik denk als dat voor iemand opgegaan was, dan was het wel hier op deze plaats, in deze rechtszaak, op onze Heer. Hij was de onschuld zelf. Nou, deze landvoogd die had dan dus vrees voor wat er in het verleden was gebeurd. En bij dat verleden, daar wil ik wat bij stilstaan. Want dat verleden, dat speelt vaak een hele bijzondere rol in ons leven. Want vaak hoor je ook dat mensen op zoek zijn naar hun verleden. En vaak hoor je dat bij hele grote problemen dan in een mensenleven naar de oorzaak moet worden gezocht in het verleden. En je hoort ook dat hulpverleners meezoeken, meegraven in dat verleden. Wat is er met je gebeurd dat nu, nou vul maar in. En ik heb me afgevraagd, zou ik in het woord nou iets kunnen vinden? Zou ik dan eens iemand kunnen vinden die ook zoiets meegemaakt heeft, wat zo'n rol is gaan spelen in zijn leven. Nou, in het woord wordt gesproken van een man die de gemeente Gods heeft vervolgd. En zelfs zo erg dat hij heeft geprobeerd die gemeente Gods uit te roeien. En ik denk, als wij in die tijd hadden geleefd, dan had hij ons vervolgd. Dan had hij ons uit onze huizen gesleurd en hij had ons gevangen gezet en misschien wel laten ombrengen. En we gaan naar Handelingen, dan ga ik u laten zien wie ik bedoel. Daar staat dit. Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, doch in deze stad opgevoed, aan de voeten van Gamaliel, opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet van onze vaderen. Een ijveraar voor God, evenals gij allen heden zijt. En ik heb deze weg ten dode toe vervolgd, door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten. Gelijk ook de hoge priester van mij getuigen kan, en de gehele raad der oudsten, van wie ik ook met brieven aan de broeders naar Damascus gereisd ben, om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Oeh, wat een verleden heeft deze man. Maar eigenlijk is dit nog niks, want het gaat nog veel verder. Namelijk in Handelingen 26 staat dezezelfde man dan voor Agrippa, als hij ook zegt wat hij heeft gedaan. Ik voor mij was tot de slotsom gekomen dat ik tegen de naam van Jezus fel moest optreden. Wat ik dan ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had. En als ze zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden. Nou, als je dat laatste vers goed leest, dan weet je, dat ging heel hardhandig, dat ging niet zachtzinnig. Nee, hij heeft gewoon heel veel leed veroorzaakt, tegen de gemeente Gods, ons dus. En ik zou me kunnen voorstellen dat als hij later dat licht heeft gezien, want u weet over wie ik het heb, dan zou het bijna niet anders kunnen dat hij een heel groot schuldgevoel heeft gehad. Maar wat hij dan voor wat hij heeft gedaan eigenlijk in dat verleden van hem. Maar wat zegt hij daar nou eigenlijk zelf van? Wat zegt hij nou zelf over dat verleden, wat hij heeft gedaan? Dat vinden we bijvoorbeeld in Filippenzen. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Nou, dat hebben we natuurlijk net uitgebreid gezien, wat hij heeft gedaan. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En ik houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Nou, hier haalt hij een stukje dan uit het verleden en hij geeft het een plek. En hij houdt het zelfs voor vuilnis. En dat is waarschijnlijk ook wel de plek waar het thuis hoort. Maar in Filippenzen staat nog iets. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Zo jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is. In Christus Jezus. Nou, dit is mooi, hè? Want dit is mooi. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. Maar ik heb me gevraagd, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan in zijn werk voor ons, leden van het lichaam? Nou, dat is mogelijk omdat er met ons iets is gebeurd. En dat is dit. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. Kijk, een nieuwe schepping. Het verleden is voorbij gegaan. We hebben de nieuwe mens aangedaan. En dat is wat. En heeft u wel eens een hele nieuwe schepping gezien? Nou, zelf heb ik dat thuis bij ons diverse keren mogen zien. Een nieuwe schepping. 3 keer. En ze zitten hier nu ook in de zaal. Maar ze waren zo groot toen ik ze voor het eerst zag. En ze waren nieuw geschapen. Ze waren echt helemaal nieuw. En ze waren ook zo mooi. En ze waren ook zo lief. En nu zijn ze zo. Nou, misschien wel zo. Maar ze zijn nog steeds lief. Maar wat ik wil zeggen, vergis u niet. Vergis u niet. Ze hadden geen verleden. Ze hadden geen last om mee te zeulen. En ze hadden geen extra bagage. Wij weten, wij mogen onze last bij hem brengen. Wij hoeven zeker geen last mee te nemen die helemaal niet van ons is. Want mensen gaan vaak gebukt onder een last die niet van hun is. En wij mogen weten wie een zoon van God is, die heeft een nieuw begin gemaakt. Dat wil zeggen, God ziet ons aan in de Zoon. En dat wil in feite wil dat zeggen, we hebben helemaal geen verleden meer. We hebben alleen de toekomst. En dan weet ik ook wel, dan staan we hier op deze aarde en dan weet ik wel, er gebeuren soms hele moeilijke zaken. En hoe vangen we dat dan op? Hoe gaan we daar dan mee om? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen met Romeinen 8. Ja, dat is iets wat nu... Dat is te laat. Hij is nog steeds lief. Ja, oké. Okay. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En hij zegt dit eigenlijk volgend op een heel stuk wat gaat over het gebed. En dat is dat de geest onze zwakheid te hulp komt. Want wij weten niet wat moet zijn. Maar de geest vult ons gebed aan. En in zo'n gebed hebben wij contact met Vader. Want dat wil hij graag. Want hij houdt van ons. En hij wil met ons een relatie. Kijk, als je niet bij dat lichaam hoort, dan ligt het weer anders. Want dan waai je eigenlijk mee met iedere wind van leer. Maar als je wel bij dat lichaam hoort, dan mag je weten. Die zekerheid mag je hebben. Je bent een nieuwe schepping. En wat er is gebeurd in je verleden, dat heeft hij nodig gevonden om jou hier te krijgen. En als er zich dan iets voordoet, en dat gebeurt. Hè, dat gebeurt. Ook voor ons leden van het lichaam. Maar zeg het aan Vader. Zeg het aan Vader, want Vader weet, die weet wie je bent. En hij kent je bij name. En hij weet wat er in je hart leeft. En hij weet van je verdriet en hij weet van je vreugde. En hij geeft het een plek. Kijk, als we zo tegen ons verleden aankijken, dan is dit in feite ook al licht wat begint te gloren. En soms is het zelfs, als je het heel goed beseft, dat het ook heel fel kan schijnen. Nou, ik wil u nog dat laatste voorbeeld gaan noemen van iets wat gloort uit de psalmen. En dat begint in Handelingen. Dat is namelijk Handelingen 4. Ik zal de situatie even schetsen. Dit gaat over de volgelingen, dan dus van Jezus. Die hebben een genezing gedaan. De genezing van de verlamde man die zat aan de schone poort. En dat Sanhedrin, dan met de Joodse raad, dat was daar niet zo blij mee. En ze werden opgepakt en vervolgens, dat kun je lezen, is er een heel gesprek dan met het Sanhedrin en met Johannes en Petrus. En op het laatst dan zegt het Sanhedrin, jullie mogen er niet meer over spreken. Nu is het klaar. We zijn het zat. We hebben het met jullie gehad. Dan volgt eigenlijk dit. En toen ze vrijgelaten werden, gingen zij naar de hunnen. En ze deelden hun mede al wat de overpriesters en de oudsten tot hen gezegd hadden. Nou, ze waren dus vrijgelaten door dat Sanhedrin. En ze gingen naar de hunnen. Dat is misschien een vreemd woord. Met de hunnen wordt niet bedoeld dat volk de hunnen of zo. Wat aangevoerd werd door Attila de Hun. Hoe we ook niet te denken aan hun hebben of zo. Of dat hoeft allemaal niet. Nee, ze gingen gewoon naar de andere volgelingen van Jezus. Zo simpel kan dat zijn. En dan gaan ze dus zeggen wat er is gebeurd. En vervolgens wordt er een gebed uitgesproken. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden, Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is. Kijk, ze hebben het besef gekregen dat er iets gebeurd is. En vervolgens zoeken zij dan Gods aangezicht. En ze spreken dan dit gebed uit. Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee. En als het ware wordt er een soort hek neergezet om te zien waar ze staan. En het is ook een heel ruim hekwerk. En ik zal het u laten zien. En in zo'n gebed kun je ook heel veel zeggen. Als je tot Vader spreekt. En dit is ook een gebed. Want als je tot Vader spreekt in een gebed, dan zit je in feite niet vast aan allerlei soorten voorschriften, niet aan regels, je zit niet aan dogma's vast. Zelfs voorschriften en dogma's kun je in je gebed eigenlijk allemaal scheef trekken. Maar zij zetten een hekwerk neer en het begint bij Genesis 1. En ze gaan eerst vaststellen, hoe groot is God? Hoe groot is God? En dan zeggen ze dat hij de schepper is, de schepper van alles. En zo zetten ze hun hekwerk wel heel ruim neer. En dan gaat het verder. Die door de Heilige Geest bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? Nou, er staat eigenlijk, waarom hebben de volken gewoed, waarom zijn de volken wild geweest? En hebben ze zich bezig gehouden met lege dingen, lege zaken, leegte, zinloos, geen zin. Dan gaat het verder. De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalden. Nou, ze hebben hier iets omhoog gehaald uit de psalmen. En wel psalm 2. En ze gaan in dit gebed beginnen, eerst bij Genesis 1 en dan bij psalm 2. Hè, bij monden van David. En dan lopen ze eigenlijk langs dat hekwerk in de mist van hun leven. Hè, want dat Sanhedrin dat heeft gezegd, je mag er niet meer over spreken. En ze waren er zo vol van. Ze hadden die man, die was verlamd, die hadden ze genezen. Nou, dat is natuurlijk, als je dat kan doen, dat is enorm, denk ik. En daar wilden ze over spreken. En ze wilden nog veel meer gaan doen. Maar het Sanhedrin, die had gezegd, het mag niet meer. Dat noem ik dan even de mist van hun leven. En dan vinden ze eerst Genesis 1. En dan vinden ze Psalm 2. En dan volgen ze zo dat hekwerk. Want ze weten, als we Gods woord volgen, dan komen we weer uit de mist. En ze hebben zich vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalden. Dat is wat werd voorzegd in die psalm 2. En zo gaan ze dan verder langs dat hekwerk. En dan zien ze dat die profetie van David, die wordt nu vervuld in hun dagen. En ze gaan die psalm in hun dagen plaatsen. En dat zien we dan in het volgende vers. Want inderdaad, eigenlijk staat daar naar waarheid. Want naar waarheid zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalf hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël. Ja, dit is compleet. Zij zien dit nu gebeuren. En ze zien, dit is de vervulling van de profetie van David. Maar dan komt vers 28. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Ziet u, de zaak lag eigenlijk al vast. Het moest alleen nog gebeuren. En ze gingen zich dus beseffen waar ze stonden. En ze stonden midden in Gods grote plan. En als je weet dat je daar bent, ja, als je weet dat je staat in Gods grote plan, dan hebben we het eigenlijk al niet meer over licht dat gloort. Dan hebben we het eigenlijk ook alweer over zo'n fel licht dat schijnt. En dan mag je dat ook alweer naar jezelf toe doortrekken. Dat ook wij ons bevinden in Gods grote plan. En voor ons geldt net zo goed die laatste zin. Hè, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaalt dat dat geschieden zou. Kijk, zegt hij, zo moeten we gaan. Maar in zijn raad, die hij geeft, wordt ook alles weer hersteld. He, dat wat is gebroken, dat wat uit elkaar ging en wat bij elkaar hoorde. He, ook de wonden die zijn geslagen in hun hart. He, dat wat beschadigd is, dat wat vernederd is. En dat wat hangt aan het kruis. En dan mogen we weten, hij heelt de gebrokenen van hart. En David wist, daar gaat het heen. We hebben dus gezien dat het al was voorzegd door David. En David heeft er dus van gezongen. En als David ervan gezongen heeft, ja, dan gaat het dus ook een keer gebeuren. Want de psalmen zijn profetisch. En nu gaan ze dus zien, die lijst is compleet. Herodes, Pilatus, de heidenen, de volken van Israël en de gezalfden. En heel die lijst, die spant samen tegen de zoon. En wat je dus eigenlijk ziet daar, op die Goede Vrijdag, dat is daar op die heuvel, daar ginds. Daar komt goed en kwaad komt er eigenlijk bij elkaar. En dat kun je ook lezen. Dat staat ook geschreven. Bijvoorbeeld, dan is in Genesis 50. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En dit gaat dan eens over Jozef. Die spreekt tegen de broers. Maar uiteindelijk, dan is Jozef een type van Christus. En Hij behoudt een heel volk in leven. He, gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, net als de broers. Die hebben ook wel kwaad tegen hem gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Kijk, we zijn als mens niet in staat om zo'n plan te bedenken. En als zij dit van tevoren hadden geweten dat het zo zou lopen, dan hadden ze het niet gedaan. Maar ze hebben het wel gedaan. En ik kan me zo voorstellen dat als deze mensen weer bij elkaar zouden komen, in deze tijd zou dat ook gebeuren voor een soort evaluatie, dat bijvoorbeeld aan het Sanhedrin zou worden gevraagd, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Hij moest toch dood van jullie? En nu blijkt, nu gaat het heil naar heel de wereld. Hoe kan dat nou? Heb je dan misschien niet in het goede boek gekeken? Of had je niet de goede uitleg ervan? Of had je de verkeerde exegese ervan? Zij brengen Jezus aan het kruis en God zegt, daar maak ik iets goeds van. En dan gaan we nog even terug naar die handelingen 4. En nu, heren, let op hun dreigingen. Dat hebben we natuurlijk net gehoord, hè? Dat ze niet meer mochten spreken. En geef uw dienstknechten om met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Nou, ze vragen hierom vrijmoedigheid. En hun omstandigheden, die zijn gewoon slecht. Want dat Sanhedrin had dat verbod gelegd. Nou, als je dan door zou lezen, dat kunt u misschien thuis doen, dan ga je zien dat ze inderdaad die vrijmoedigheid ontvangen. God geeft die vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid om te spreken, dat is ook iets, daar mogen wij om vragen. Kijk, als je vindt dat je niet zo stevig in je geloof staat, in je geloofschoenen, maar dat je wel weet, ik ben van hem, dan mag je gewoon vragen om vrijmoedigheid om te spreken van je geloof. Dat je vrijmoedig mag spreken van zijn woord. Vraag dit en hij geeft het, want hij wil dat zijn woord klinkt. Maar het ging om dat gloor, hè? Dat zou ik u laten zien uit Psalm 2. En Psalm 2, dat is deze. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalden. Nou, dit is die psalm die ze naar voren halen. Maar wat is nu datgene wat gloort? Dat volgt hier namelijk op. Dat is namelijk vers 4. En vers 4 zegt dit. Die in de hemel zetelt, die lacht. De Heere spot met hem. Kijk, het is voorzegd. En het is gebeurd. En bij vader, ja, dan zou je denken, bij vader, die zal nu wel rondjes lopen met zijn handen in het haar. Want wat gebeurt er nu? Zijn zoon gaat aan het kruis. Die in de hemel zetelt, die lacht. De Heere spot met hem. Hij zetelt, hij zit. En er staat, hij lacht. En het gaat namelijk zoals zijn raad het wil. En dat is het licht dat gloort. Er gaat niks mis. Zelfs niet hier aan dat kruis. Laat je niks wijsmaken. Het is zoals zijn raad het wil. Nou, dan wil ik het nu wat samenvatten. Wat ik nou heb verteld eigenlijk. Ik heb u verteld over de landvoogd. En hoe het nou kwam dat hij werd veroordeeld. Op basis van vrees voor het verleden. En ik heb u verteld van de nieuwe schepping die wij reeds zijn. Dat wat hij al in ons begonnen is. Ik heb u verteld van dat lam. Wat in huis genomen moest worden op de 10e Nisan. En wat op de 14e moest worden geslacht. Ik heb u verteld toen van Jozua. Die het volk het land inbrengt op de 10e Nisan. En die op de 14e dat feest vieren. Het Pascha. Ik heb u verteld van het gebed van de volgelingen. Wat verwijst naar Psalm 2. Die in de hemel zetelt, die lacht. En het gaat alles volgens zijn raad. Er gaat niks mis. En dat is het licht dat gloort. En nu is het misschien nog gloren, maar op de derde dag, dan gaat het heel fel schijnen. En die dag, die gaat nog aanbreken. Ik denk goed is dat we een lied gaan zingen. En we zingen, Heer, ik prijs uw grote naam. En we zingen het 2 keer. En u mag gaan staan. Ja. Onze Vader, we zijn u dankbaar, Heer, voor wat u gaf deze avond. Heer, voor de dingen die we mochten bespreken zo. Vader, we zijn dankbaar dat u dat mogelijk maakt. Dat we stil mochten staan bij uw raad. En dat er na uw raad niks misgaat. Dat er in uw raad alles wordt hersteld. Ook aan dat kruis. Vader, we zijn u dankbaar dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Iedere dag weer. Dat het mag gaan zoals u wil. Vader, we zijn dankbaar dat we dan over 2 dagen weer bij elkaar mogen komen. Op de 3e dag, Heer, dat we dan het paasfeest mogen vieren. Vader, we zijn dankbaar dat u ook dat geeft. We zijn dankbaar dat we mogen weten dat ons leven bij u verborgen is. Vader, wilt u ons straks ook weer veilig thuis brengen? We zijn dankbaar voor dat wat u heeft gegeven. Amen. Dan wil ik u nog een laatste woord meegeven. Dat is, in principe is dat altijd een weekbestendige tekst, maar dat hoeft nu niet, want vanaf nu op de 3e dag komen we weer bij elkaar. Maar het is deze tekst. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot. Voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Amen. Tot ziens.